Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Het is heel mooi eigenlijk dat jij het over de aardbevingsbestendigheid van dit gebouw had. Want het wordt een bouwkundige preek vanmorgen. Ik wil graag met u lezen uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus, zoals Matthäus dat aan ons heeft doorgegeven. En ik wil graag het laatste stuk van de bergreden met u lezen. En dan daarvoor wil ik gaan met u naar Matthäus hoofdstuk 7 vanaf vers 13. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn die daardoor ingaan, want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van doorns of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. En velen zullen te dien dagen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Een ieder nu, die deze woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder die deze woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas. Op een dwaasman die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het viel in en zijn val was groot. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbenden en niet als hun schriftgeleerden. En dan wil ik u meenemen in een ander bijbelgedeelte, opgetekend door iemand die ongetwijfeld een schriftgeleerde was, maar zeker ook gezaghebbend, en dat was Paulus. Ik wil u meenemen naar de 1 Korinthebrief, hoofdstuk 3. En Paulus schrijft daar, en het is goed om even dat beginnetje ook tot je te nemen. En ik, broeders, kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondig in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen en dat kunt gij ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk, want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt en wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets. Maar God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet staan gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk, want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker, Gods bouwwerk, zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken omdat hij met vuur verschijnt. En hoe danig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch, hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt de dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid van God. Want er staat geschreven, die der wijzen vangt in hun sluwheid. En elders, de Heere weet dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroemen zich op mensen. Alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Kefas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is van God. Amen, ja. Nou, het zal u niet ontgaan zijn, ik had het al benoemd, het staat daar groot op het scherm, het is niet zo heel erg goed zichtbaar met het mooie zonnetje, maar als u goed uw best doet, dan kunt u het waarschijnlijk volgen, dat er in beide gedeelten over bouwen gesproken wordt. En daar zitten verschillen in en overeenkomsten. Hij mag door naar de volgende slide als je wilt. Als je het verhaal waar Jezus de bergrede mee beëindigt bekijkt, dan wordt er gesproken over dwaas en verstandig. We hebben te maken met, en dat is ook goed om je dat te realiseren, de bergrede is voor volgelingen, discipelen, maar het is nog een heel gemengd publiek. En er wordt gesproken over een fundament waar je op kan bouwen. En wat markant is in dit gedeelte, is dat het fundament waar je op je bouwt, dat kan verloren gaan. Je hebt die ene man die bouwt op de rots en nou wat er ook gebeurt, het stormt, het regent, het is Hollands weer. En wat er op die rots gebouwd wordt, dat blijft wel staan. Maar dat wat er op het zand gebouwd wordt, hoe fancy, hoe mooi misschien ook, op het moment dat de regen komt en de stormen en de golven, dan stroomt het zand, het wordt er onderweg gespoeld en het bouwwerk gaat met het fundament ten onder. Ook het fundament kan verloren gaan. En je ziet dan ook dat, en daar gaat het hele eind van die bergrede over, is dat de vraag die aan het gehoor wordt gesteld, waar wil je bij horen? Het gedeelte wat ik begon te lezen, dat was een uitnodiging om het koninkrijk in te gaan, om door de enge poort binnen te gaan. En eigenlijk mag je die hele bergrede, het wordt wel eens gezien als een stel nieuwe regels, maar Jezus zegt juist, mijn regels zijn helemaal niet nieuw. Maar eigenlijk is die hele bergrede één grote uitnodiging om bij het koninkrijk te horen. Jezus die eindigt de bergrede dan ook met die woorden, gaat in door de enge poort. En dat is de uitnodiging aan mensen die nog niet op de rots bouwen. En dan zegt Jezus, Let even goed waarop je bouwt. Zorg, je kunt het allemaal zo mooi voor elkaar hebben. Je kunt tegen mij zeggen van, ik heb in uw naam heb ik boze geesten uitgedreven. Ik heb in uw naam gepredikt. Maar als je niet op het fundament bouwt, dan moet ik zeggen, ik heb je nooit gekend. Waar bouw je op? Christus, Jezus vraagt niet om, zo meteen ga ik er iets tegenover zeggen, maar Jezus vraagt niet om fancy gebouwen. Jezus vraagt niet om een briljant geloofsleven. Kijk, mij eens een geweldig gelovige zijn. Nee, Jezus vraagt om gelovigen die bouwen op het fundament dat niet kan worden weggespoeld. Jezus vraagt om gelovigen die bouwen op de rots. Het ziet er misschien niet uit. Ja, zo'n rots is ook maar een hoekig ding. Maar het geeft stevigheid. En het bouwwerk wat erop neergezet wordt, dat kan niet kapot gaan. Paulus, die heeft het ook over bouwen. En hij heeft het ook over dwaas of verstandig zijn. Waar Jezus zegt van, nou, wees nou wijs en gedraag je niet als een dwaas man die het allemaal aanhoort en er niks mee doet. Ook Paulus die legt het verschil tussen dwaas en verstandig zijn. Hij zegt van, eigenlijk zegt hij bijna hetzelfde. Hij zegt van, echte wijsheid, dat komt niet van wat de mensen om je heen zeggen. Misschien zeggen de mensen om je heen wel, maak maar een mooi glimmend geloofsgebouw. Nee, zegt Paulus, echte wijsheid, dat is niet wijsheid van de wereld. Het is goed om je eerst even te realiseren, daarom heb ik dat er ook eventjes bewust uitgelicht, om te realiseren tot wie Paulus het hier heeft. Als je die eerste brief aan de gemeente te Korinthe leest, dan word je er wel eens verdrietig van. En wij niet alleen. Paulus die werd er ook verdrietig van. Dus het schijnt dat er tussen de eerste en de tweede Korinthebrief nog een andere brief is geschreven. Dus eigenlijk volgt onze tweede Korinthebrief stiekem eigenlijk onze derde Korinthebrief. Maar die tweede brief die is niet in de Bijbel terechtgekomen. Maar Paulus refereert eraan in die tweede Korinthebrief. En dan heeft hij het over een brief die hij onder tranen heeft geschreven. Die wordt ook wel de tranenbrief genoemd. Nou, het ging daar dus echt niet goed in die gemeente. En toch, toen we begonnen te lezen in 1 Korinthe 3, en dat is een van die hoofdstukken waarvan echt je met samengeknepen billen dat zit te lezen, omdat het echt zo verschrikkelijk verdrietig is, dan begint Paulus te schrijven, en ik, broeders, kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, broeders. En nog een stukje verder terugbladeren, als u met me zou terugbladeren naar het eerste hoofdstuk van die eerste Korinthebrief, dan heeft Paulus het over alle heiligen. Alle heiligen te Korinthe, nou, als je dat dan zo leest, dan hebben ze daar nog niet echt het meeste van begrepen, toch? En toch is dat de basis waarop Paulus de gemeente aanspreekt. Het zijn kinderen van God, het zijn broeders en zusters. En als er hier dan ook over het bouwen gesproken wordt, dan, en dat maakt Paulus ook heel expliciet, dan gaat het niet over het fundament, maar dan gaat het over het bouwwerk waar verschillen in zitten. Want, zegt Paulus, een ander fundament dan dat ik gelegd heb, dat kan niemand anders leggen. Dat is Jezus Christus. Maar zegt hij dan, hoe je daarop bouwt, dat maakt het verschil. En de een die bouwt nu misschien met goud, zilver, kostbaar gesteente, en de ander die is met hout, stro en schoppelen in de weer. Ja, en als dan het vuur komt, dan zal dat vuur uitmaken hoe, ja, hoe je gebouwd hebt. En wat je gedaan hebt toen je begon te bouwen op dat fundament. En Paulus zegt dus hier, omdat het tot geloven, omdat het over broeders en zusters gaat, van dat bouwwerk, hoe je gebouwd hebt, dat kan vernietigd worden. Maar het fundament, dat blijft staan. En daarom zegt hij ook, van als dan die dag met vuur komt en jouw werken, die gaan verloren, dan ben je zelf behouden maar als door het vuur heen. En waar heeft dat dus mee te maken? Met het fundament. En we hebben dus eigenlijk, en daarom leg ik deze twee dingen naast elkaar, en dan ga ik zo meteen nog iets zeggen over dat bouwen op dat fundament, maar we hebben eigenlijk te maken met een tweetal keuzes. En de eerste keuze, en ik hoop dat u die allemaal, daar ga ik vanuit eigenlijk, maar dat u die allemaal gemaakt heeft, is dat wij bouwen op het fundament, dat wij bouwen op de rots, dat wat we maken, wat we van ons leven maken, dat het niet op zand gebouwd is. En dat op het moment dat de stormen en de regens komen, dat het fundament niet onder ons weggeslagen wordt, omdat we op Jezus Christus bouwen. Maar, zegt Paulus dan, als je bouwt op het fundament, als je bouwt op Jezus Christus, let dan wel op hoe je bouwt. Bouw je dingen voor de eeuwigheid? Of bouw je dingen die verloren gaan op het moment dat het vuur komt? En het laatste stuk van deze preek wil ik daarom ook wijden aan, hoe kun je nou bouwen op dat fundament? Kijk om je heen. Er zitten allemaal mensen die op die rots aan het bouwen zijn. Daar mag je elkaar in vinden. Maar hoe bouw je dan? Ik wil een aantal dingen noemen. En mag door naar de volgende slide. Ik denk dat je een heleboel dingetjes even moet doorklikken, maar dat geeft niet. Hoe bouw je op het fundament? En het eerste wat, waar we dan mee moeten stoppen, is ons vertrouwen stellen op menselijke inzettingen. Paulus die zegt het al van, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Hij zegt, het slaat echt allemaal nergens op. Ik heb geplant, Apollos die heeft begoten. Maar uiteindelijk is het God die gaat zorgen dat die plantjes groeien. Natuurlijk, Paulus en Apollos die hadden wat te doen, maar het is God uiteindelijk die de wasdom geeft. En menselijke inzettingen, die doen er niets toe. En in de Colossensebrief zegt Paulus dat nog eventjes iets krachtiger. Hij zegt, indien je dan met Christus afgestorven bent aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u alsof gij in de wereld leefde? Moet je even vasthouden. Alsof gij in de wereld leefde. Waartoe laat gij u alsof gij in de wereld leefde geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik te doorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Klinkt al vaak wel goed, hè? Raak niet, smaak niet. Dat zijn mensen, dingen waar we elkaar soms geneigd zijn op aan te spreken. Op dingen waarvan we vinden dat het hoort. Als je een goed christen bent, dan, ik denk niet dat ik voor u hoef in te vullen hoe we soms geneigd zijn om dat soort dingen in te vullen. En de vraag die ik daar tegenover stel is, wat bepaalt dat je een goed christen bent? Ik weet maar één criterium waarop ik kan zeggen, ik ben een christen. En dan durf ik nog niet eens te zeggen een goed christen. Maar ik ben een christen omdat ik bij Christus hoor. Omdat ik van hem afhankelijk ben. Omdat ik van hem afhankelijk wil zijn. Dat maakt mij een christen. Niet wat ik allemaal doe en niet of ik hier zegen deze spijs of een heel lang gebed voor mijn maaltijd zet. Nee, dat maakt niet. Dat maakt mij geen christen. Dat zijn menselijke inzettingen. Die zijn niet per definitie verkeerd. Alsjeblieft, lieve mensen, zeg nou niet dat, dat ik tegen je gezegd heb vanmorgen dat je niet meer voor je eten moet bidden. Maar het maakt er geen menselijke inzetting van. Laat het niet bepalend zijn voor je bouwwerk. Want dat is het niet. Paulus die schrijft aan het eind van diezelfde verschrikkelijke Korinthebrief. Dan zegt hij, sprak ik met tongen der engelen en deed ik dit en deed ik dat en deed ik dat. En ik had de liefde niet. Ik was een schallend koper. Het was allemaal waardeloos. En dan eindigt hij dat hoofdstuk. Dan zegt hij van, ja, het is allemaal van voorbijgaande aard. Maar deze dingen die blijven, geloof, hoop en liefde. Geloof, dat is dat fundament. Dat is Jezus Christus. Als we in de eeuwigheid komen en als stel dat het zou zijn dat Petrus daar bij de deur zou staan en zou zeggen, waarom zou je binnen mogen komen? En je zou dan moeten gaan vertellen van wat je allemaal had gedaan. Dan ben je als die mensen die zeggen van, je hebt in je naam geprofiteerd, ik heb boze geesten uitgedreven. Dan zou kun je zeggen, ik heb je nooit gekend. Maar als je in de eeuwigheid kunt zeggen, ik heb gebouwd op de rots. Dan zegt Jezus, wees welkom, mijn kind. En dat is het volgende, dat is de hoop. Dat is ook eeuwig. We hebben een vooruitzicht wat niemand ons kan afnemen. We hebben de hoop dat we mogen delen in de erfenis van Jezus Christus. En tenslotte, en Paulus gaat zelfs zo ver dat hij zegt van dat is nog meer dan die andere twee. Geloof, hoop en liefde. Waarom? Omdat, en dan zou je bijvoorbeeld Jacobus dus bij moeten pakken. Geloof zonder dat niet gevoed wordt. Dat niet gevoed wordt door dingen die echt zijn. Door als ons geloof niet zichtbaar wordt in hoe we met elkaar, maar ook met onze naasten omgaan. Als dat niet door regen is van Gods liefde. Wat is dan ons geloof? Ons geloof dat vindt zijn, dat wordt gekenmerkt, gekarakteriseerd, gekleurd door de liefde die wij in ons leven betonen. Hoedje voor menselijke inzettingen. Maar hoe dan wel? Paulus geeft ook daar een antwoord op. Laat je door God veranderen in 2 Korinthe 5 vers 17 zegt hij, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En in Galaten 6 vers 15 zegt hij, want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. Lieve mensen, als je ervoor gekozen hebt om op de rots te bouwen, dan ben je een nieuwe schepping. Je bent herboren in Jezus Christus. En leef daar dan ook naar. Het is wat Paulus zegt in die 1 Korinthe 3. Van ik kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke of mensen, maar slechts tot als vleeselijke. Onveranderde mensen. Wat is dat triest? Als dat van je gezegd zou kunnen worden, het meest levensveranderende wat er in een mensenleven kan gebeuren, is dat je hem vindt, dat je door hem gevonden wordt. En dan zou je doorgaan als onveranderde mensen. Nee, wees wie je bent. Leef wie je bent. Leef als een nieuwe schepping. Derde puntje, wat ik wil noemen, is: laat jezelf als levende stenen gebruiken voor een bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in het schriftwoord: zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwlieden had afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Laat jezelf gebruiken als levende stenen. Het gaat niet meer om jou, maar om je plaats in het bouwwerk. En kijk nou nog eens om je heen. Ja, mag je rustig doen. Even lekker om je heen kijken. Maar word je daar misschien niet toe uitgenodigd tot zondagmorgen even gewoon lekker om je heen te gaan zitten kijken. Vanmorgen mag het. Ja, zwaai mij naar zo'n levende steen. Hartstikke goed. Hier zitten, als het goed is, allemaal levende stenen. En dat grijpt in elkaar tot een vastsluitend, God welgevallig bouwwerk. Dat kan alleen maar als je van elkaar houdt. Dat kan alleen maar als je van Christus houdt. En het kan alleen maar als je bereid bent om te zeggen: nou, Heer, het gaat mij niet om mijn plekje. Ik had graag die steen boven het orgel geweest. Maar als ik nou toevallig het plafuis bij de ingang naar de toiletten moet zijn, is het mij om het even. Want ik wil mij laten gebruiken op de plek waar u me wil hebben. Ik wil een levende steen zijn. Om samen met al die levende stenen om me heen. En dan is het niet alleen hier in de Goede Herderkerk, maar alle levende steentjes in Den Haag en in Nederland en wereldwijd. Om samen een bouwwerk te maken wat God welgevallig is. En weet je wat we daarvoor nodig hebben? De diepe overtuiging dat elke steen die je tegenkomt in dat huis van Jezus Christus, dat die even mooi en even belangrijk is. En ook als die uit een iets ander gekleurde denominatie komt, of misschien wel uit dezelfde gemeente, maar nou net even niet die broer of die zuster is waarmee je elke zondag Mens Erg je niet zou willen spelen. Of juist wel. Dat maakt er niet, doet er niet toe. Ieder kind van God is zo'n levende steen. Even belangrijk voor het bouwen van dat bouwwerk. En tenslotte, laat God het bouwwerk maken. Er is een middelbare school in Utrecht, de Gerrit Rietveld Academie. Wel eens van Gerrit Rietveld gehoord? Er was zo'n iemand die hele mooie dingen maakte, ook meubelen, maar ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar het was ook een architect, het was een bouwmeester. En zelfs een belauwerd bouwmeester. Nou, ik vond het heel mooi dat in die school, Gerrit Rietveld Academie, als je daar binnen loopt, dan in de hal, dan staat er heel groot, staat daar Psalm 127 vers 1. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Ik vraag me af hoeveel middelbare scholieren daar die teksten elke dag op het netvlies zien, en of ze weten wat er in Psalm 127 vers 1 staat. Ik durf het niet te zeggen. Maar ik vind het wel een prachtig motto. En we zouden het eigenlijk allemaal, zouden we het boven onze badkamerspiegel of zo moeten hangen. Als we 's morgens nog een beetje de slaap uit de ogen aan het wrijven zijn. En we allemaal plannen hebben voor de dag. Wat zou het goed zijn om onszelf daaraan te herinneren. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Weet je, het is met dat bouwen op de rots, het bouwen op het fundament, is het zo ook zo van, dan kom ik toch weer op die eigen inzettingen terecht. Alles wat je daaraan zwoegt en ploetert, aan trekt en aan doet, als de Heer het huis niet bouwt, dan is het trek aan een dood paard. Dan schiet je er niks mee op. En uiteindelijk is het bouwen op de rots, is het erkennen van een diepe afhankelijkheid. Heer, ik wil niet bouwen met hout, stro of stoppelen. Maar ik realiseer me tot in het diepst van mijn vezels dat ik van u afhankelijk ben. Als ik wil bouwen met goud, zilver en kostbaar edelgesteente. Laat mij niet zwoegen. Maar wilt u het huis bouwen? Amen.